de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nicky van der Gijp. Samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast.
Alleen als je kijkt naar het Engelse elftal en waar zij eigenlijk naartoe willen, ja, dan zul je uiteindelijk een hoger niveau moeten hebben dan Harry Maguire.
Welkom bij de FC Afkikken Daily van vrijdag 22 maart. We hebben vandaag voor jullie een daily bomvol internationaal voetbal. We gaan het natuurlijk hebben over Nederland zelf dan, maar ook op Wembley wordt er geen heerlijke kraker gespeeld. En bij onze oosterburen zijn er wat probleempjes, wat discussies. Dat en nog veel meer bespreek ik samen met Bart Obbing, Wouter Boerkamp. We zijn weer samengekomen.
We zijn weer herenigd.
Het is echt geweldig dat ik met jullie mag zitten. Vanavond het Nederland zelf al. Hoe voelt het? Hebben jullie er zin in? Hebben jullie een beetje hype?
Ik ben blij dat het eindelijk
gevoetbald wordt. Ja, dat is het vooral inderdaad.
Aan het begin van de week heb je nog wel met de persconferenties. En dat je denkt, oké, de eerste persconferentie was wel leuk. Je krijgt weer wat uitspraken. En die van gisteren was echt zo kapot saai. Daar gebeurde echt helemaal niks in. Dat je eigenlijk wil dat die bal weer gaat rollen. En dat hij ook wat beter gaat rollen dan dat hij gisteren bij Jong Oranje deed.
Jezus.
Want we hebben het gisteren vrij lang over gehad. Maar dat maakte heel weinig van de verwachtingen waar. Behalve dat Dani van de Heuvel keepte. Maar voor de rest kwam er echt niet heel veel van uit. Ik hoop vandaag al weer wat beters te zien. En eigenlijk morgen inderdaad. Want Engeland, Brazilië gaan we het ook even over hebben.
Ja.
Dat is natuurlijk een nog vettere wedstrijd. Voor mij in ieder geval.
Ja, zeker gaan we het zo meteen over Engeland, Brazilië hebben. Nu even het Nederlands elftal wat vanavond speelt. Dus tegen Schotland in de Johan Cruijff Arena. Er zijn helaas wat blessures gekomen tijdens de trainingen. Stefan de Vrij en Quilinci Hartman zijn terug naar huis, ja.
Voor de eerste wedstrijd sowieso. Voor Hartman niet. En Hartman tweede wedstrijd.
Nee, Hartman is nu ook echt officieel. Okay. Heeft hij trainingskamp verlaten en is hij terug naar Rotterdam. Het is wel een aderlating. Koeman maakte het best wel klein, vond ik. En het is niet zo belangrijk en we hoeven niks aan te passen. Het is niet helemaal zo, toch?
Nou ja, ik denk dat ze daarmee een beetje, versprak wil ik niet zeggen, maar wel meteen duidelijk maakte hoe het in elkaar zit. Dat hij eigenlijk met vier verdedigers gaat spelen in plaats van dat Hartman speelt nu gewoon Blind. Ook omdat hij de uitleg erbij gaf van oké, Blind is een linker centrale verdediger in een systeem met drie verdedigers of links in een viermans verdediging.
Ja,
en dan hou je eigenlijk maar één keuze over en dat is 4-3-3 en dat Blind op de plek van Hartman staat. Want dan hoef je inderdaad niet zo heel veel aan te passen. Hoewel natuurlijk wel twee andere typen zijn. Maar dan weet je in ieder geval dat het een 1-op-1 vervanging is.
Ja. Het klinkt als een vrij logische, makkelijke redenatie. Maar denk jij dat dat het originele plan was? Want ik denk
om af te
wijken
van vijf verdedigers.
Ik denk het wel. Omdat je tegen Schotland speelt. En die kunnen denk ik vrij makkelijk met hun systeem oranje spiegelen. Dus we hebben ook gezien dat in een aantal interland, volgens mij was dat ook Ierland uit, dat Oranje best wel veel moeite had met de tegenstander. En dat bijvoorbeeld Schotland zoiets ook zou kunnen, ook met hoe ze in het verleden gespeeld hebben. En ja, het is niet helemaal een 1-op-1 vergelijking, maar dat Wils dat eventueel ook nog uit zou kunnen rollen, Nicky. Ja. Dus dat het niet zo gek is om niet met die vijf verdedigers te gaan spelen. Dat je misschien nu 4-3 speelt en dat je tegen Duitsland die 5-3-2 of 3-4-2-1 weer van stal.
Oh, okay,
moet ik het wel goed zeggen.
Maar voor mij klinkt
3-4-1-2.
Een beetje raar, want Nederland heeft in die kwalificatie tegen Ierland ook gewoon nog met vijf verdedigers gespeeld. Systeem waar Koeman best wel op terug is gevallen. Dan zou je toch zeggen dat als je terug naar 4-3-3 wil, dat je dat moet testen tegen Duitsland juist. Dat is de grote tegenstander.
Nee, maar ja, ik denk dat vooral dat systeem met vijf verdedigers geschikt is tegen grote tegenstanders. En dat kleine tegenstanders het gaan spiegelen. En dat je dan juist weer meer vanuit je eigen kracht moet gaan spelen. En terug moet naar 4-3. En ik weet ook wel, ook met die uitleg van Koeman begin deze week. Ja. Hij denkt sowieso over beide formaties na. En hij gaat waarschijnlijk gewoon binnen wedstrijden. Of bij verschillende duels gaat hij verschillende systemen gebruiken.
Ja, het is sowieso ook goed om een plan B te hebben om op terug te vallen als je met vijf verdedigers start, om dan terug te kunnen naar 4-3 natuurlijk.
Dat sowieso. Ja, en ik denk dat je in sommige interlands ook gewoon mee kan starten. En dat zou vanavond wel een begin zijn. Ook als je kijkt naar de verwachte opstelling, dan is dat wel logisch.
Ja, want Blind, wat jij nu zegt inderdaad, gaat waarschijnlijk linksback starten. De Vrij valt weg. Daar komt... Ja, wie komt daar te spelen is nu de grote vraag. Dat is een plek die nog best wel open lag. Je had natuurlijk De Ligt, die gaf nog een groot interview in de VI, zag ik.
over hoe blij die weer is en dat die weer helemaal terug is. De Vrij speelde tegen Ierland echt ontzettend goed.
Mm-hmm.
En Geertruida is wel een beetje een oogappeltje van Koeman. Dus
absoluut.
Ligt nog helemaal open, toch?
Nou ja, De Vrij heeft met zijn laatste optreden die race eigenlijk weer een beetje open gegooid. Want tot die tijd had je wel het idee van oké, Geertruida staat er zo goed op bij Koeman, net als dat Wiever er heel goed op staat, dat ze daar niet eens over twijfelen. Maar de Vrij moet Koeman wel aan twijfel hebben gebracht.
Ja.
Met die wedstrijd tegen Ierland. Dus wat dat betreft is het jammer dat hij er niet bij is. En dan komt De Ligt ook nog, ja, voor mijn gevoel komt hij soort van terug. Ja. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar
het blijft gewoon pijnlijk, man.
Ja.
De Ligt.
Dus dat hij nu gewoon weer bij zit. En dat hij zegt dat hij blij is en dat hij fit is. En alleen ja, voor mijn gevoel zit hij er nu best wel ver vandaan. En is het niet meer zo logisch dat hij een van die twee, zeker als je met twee gaat spelen, dat hij een van die twee is. Plus dat je AK ook nog hebt. Dus waarom zou je niet gewoon, het meest logische blijft nog steeds Van Dijk, AK.
Maar dat gaat er niet als Van Dijk wil toch niet aan de rechterkant spelen?
Jawel.
Van Dijk speelt toch altijd aan de linkerkant? Centrum.
Ja, maar dat is niet omdat hij daar alleen daar kan spelen.
Nee, maar hij speelt, dat is dat wel is zijn gewoon, voorkeur. En ik denk dat je beste speler toch wel, je aanvoerder, die zal toch vast wel op zijn sterkste positie spelen, toch?
Er zijn volgens mij in de top zijn er niet superveel goede linksbenige centrale verdedigers. Dus hij vult die rol bij Liverpool altijd aan de linkerkant in. Maar volgens mij kan hij net zo goed aan de rechterkant spelen.
Volgens mij heeft hij zelf best wel vaak aangegeven liever aan die linkerkant spelen. En wat ik weet van Koeman is dat hij daar best wel, eigenlijk wil hij altijd een linksbenig en een rechtsbenig centrale verdediger. Dus dat argument geeft.
Mm.
Dan is het inderdaad logisch als hij met AK start. Maar ik denk dat Geertruida best wel een goede kans maakt. En misschien is dat dan ook gewoon mijn Feyenoord hart.
Want dan moet je wel AK op de bank zetten. Met een scenario wat jij nu schetst, gaat of AK naar de bank, of gaat AK naar linksback en dan gaat Blind naar de bank.
In mijn scenario spelen ze allebei. En staat AK links centraal en gaan we gewoon met 5 achterop spelen.
Hmm.
Maar goed, ik maak de keuze niet. En Koeman wil blijkbaar toch gaan experimenteren.
Je hebt nog net niet genoeg invloed op Koeman om even de opstelling door te geven.
Ik heb zijn nummer niet. Dat is jammer. Ik heb hem niet snel toets, zoals mensen denken. Hmm. Maar via hebben we altijd wel contact met zaakwaarnemers onderling.
Er zit gewoon iemand tussen, hè? Gewoon een tussenpersoon tussen Koeman.
Zo'n eng mannetje.
Ja, zeker.
Sorry, jongens, het sleutelwoord van deze periode is experimenteren. Je hoort heel veel. De persconferentie werd er ook veel naar gevraagd. Wat is nou experimenteren bij het Nederlands elftal? Want 5 verdedigers is niet meer een experiment.
Nee, nou ja, zo nu teruggaan naar 4-3-3 is denk ik wel een experiment te noemen. En je kan in de poppetjes nog wel wat experimenteren. Je kan Frimpong een keer vanaf het begin neerzetten. Ik ben wel benieuwd naar Wijnaldum ook. Als je hem er dan toch bij hebt, ja, dan ben ik nu ook gewoon benieuwd naar hoe hij kan spelen. Dus daarin kan je natuurlijk wel experimenteren.
Wijnaldum opstellen voelt als een groter experiment dan van systeem wisselen. Want ik denk dat er nog wel best wel in zit in de groep. En dat het ook al vaker gespeeld is, ook onder Koeman. Dus dat vind ik, noem ik niet eens een experiment. Maar ja, Wijnaldum nu erin gooien, dat is wel echt uit het niets. Ja, eigenlijk uit het niets. Want gezien ook hoe weinig hij erbij heeft gezeten. Waar hij nu speelt een rol. Maar vooral dat hij heel weinig heeft gespeeld in Oranje.
Ja. Nee, ik vind dat niet zo'n ontzettend experiment, meen ik heel eerlijk. Omdat de rol die hij gaat vervullen, dat is een rol die wij hem onder Koeman al zo vaak hebben zien invullen. Dus het zit hem voor mij dan niet in experiment. Het gaat denk ik vooral een test voor hem.
Maar dan ga je wel uit van een 4-3-3 systeem. Dat hij heel kort onder Memphis speelt. Want ik weet niet hoe vaak hij er in dat 5-3-2 of met 5 verdedigers systeem zeg maar bij is geweest.
Nee, maar zo'n rol is wel anders omdat je nu achter 2 spitsen terechtkomt. Maar ik denk de manier waarop hij gaat spelen niet heel anders is dan de manier waarop hij in 4-3-3 op dat middenveld terecht kwam. Hmm. Dus ik verander daar niet heel veel gekke dingen in. Er zijn natuurlijk een paar spelers. Jij noemde Frimpong al. Bijvoorbeeld ook Timbers, de enige speler in de selectie die nog geen minuten heeft gemaakt voor Oranje. Ja. Zien jullie hem die nog een kans geven? Of zit hij er vooral bij om zijn goede ontwikkeling?
Ja, ik denk dat laatste. Of hij moet wel zo ongelooflijk veel indruk hebben gemaakt. Die trainingen, dat hij wel een van die wedstrijden echt veel gaat spelen. Ja. Maar ik kan me haast niet voorstellen. Ik vind Koeman ook niet helemaal het type voor om Ik heb eerder het idee dat hij hem op die tribune zet. Of nee, ik weet niet of dat nodig is bij een oefenduel. Maar dan dat hij hem echt gaat gebruiken. Ja, ja. En dat, ja, aan de ene kant is het jammer. Aan de andere kant heb je op het middenveld zoveel keuze dat ook jongens die er langer bij zitten al veel te weinig gespeeld hebben. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar vanavond, dan zou ik heel graag, eigenlijk normaal gesproken, Jerdy Schouten een keer zien als basisspeler in het Nederlands elftal. Omdat je best wel vaak, er wordt gekozen voor Wiever, omdat je best wel vaak de Ronald hebt gezien. Dat ik eigenlijk wil zien van, ja, Schouten, laat hem eens een keer minuten maken. Ja, en maar boven die twee interlands volgens mij uitkomen die hij nu heeft.
Als ik me niet vergis, stond hij de vorige interland toch in de basis? Hij stond in de basis tegen Ierland.
Hij heeft twee interlands gespeeld.
Ja, maar hij stond de vorige in de basis. Dus er is wel degelijk wel al mee getest en we hebben kans gehad.
Ja, oké. Okay. Maar dat vind ik wel echt weinig.
Ja, ik hoop vooral, waar ik echt zin in heb, is eigenlijk het duo Reijners-Wiever. Dat speelde ook tegen Griekenland. Vond ik toen echt heel goed, omdat ik kreeg een beetje het gevoel van wat ik vorig seizoen bij Feyenoord had, dat Wiever met Kukcu had. Dat hij echt in zijn kracht kwam, omdat hij in dienst kon spelen. Daar is hij gewoon heel goed in. Hmm. Dat vond ik bij Reijners toen ook. En Reijners speelde ook ontzettend goed die wedstrijd. En ik vond het gewoon een lekker duo. En wie ik vind dat veel te weinig genoemd wordt, is Donjan Malen. We hebben hem tegen PSV gezien. Echt ontzettend goed, vond ik hem. Hij super doelgericht. En misschien ook wel een beetje wat Nederland niet heeft voorin. En ik zou het duo wat hij met Memphis kan zijn, wil ik wel even een keer zien. Want ik denk Memphis en Gakpo, geweldig duo, hè? Daar niet van. Maar is wel veel met de rug naar het doel toe. Ja. Heel veel voetballend vermogen.
Ja, wat dat betreft is het jammer dat je nu vanavond waarschijnlijk 4-3-3 gaat spelen. Omdat je juist in deze rol Malen, maar ook Frimpong, juist in die formatie van vijf verdedigers graag aan het werk wil zien. Ja. En dit is wel een beetje de wedstrijd waarin je dan Frimpong even 90 minuten kan geven tegen Schotland of Malen inderdaad.
Kan nog steeds.
Tegen Duitsland. Ja, het kan nog steeds. Maar ja.
Malen speelt bij Dortmund natuurlijk ook aan de rechterkant. En dan ook vanuit de rol waarbij die Rijsson de hele tijd overheen klapte. Zeker. En dat je uiteindelijk met drie mensen en dan twee mensen ervoor ging opbouwen. Dat dan de rechtsback de hele tijd weg was. Dus in theorie zou dat in het Nederlands elftal ook kunnen. Ja,
maar
ja, en ik ben het met Malen ben ik het wel met je eens. Maar goed, ik ben sowieso altijd een groot fan van Malen. Dus dat is voor mij eigenlijk no-brainer, wil ik niet zeggen. Want ja, stel dat je maar twee mensen voorin hebt, dan wil je Depay eigenlijk ook nog weer een keer zien met Simons. Dat Simons eindelijk in het Nederlands elftal een beetje er doorheen komt. En dat hebben we tot nu toe eigenlijk ook nog niet gezien. Dus er is best wel veel te doen in deze twee interlands met die van Duitsland erbij.
Ja, dat is natuurlijk wat we een beetje de conclusie die we eerder deze week ook trokken. Dat er eigenlijk nog best wel weinig duidelijk is en weinig vastigheden in zitten.
Ja, als jullie nou voor vanavond een wensenlijstje mochten maken met twee dingen die vanavond gebeuren die jou heel erg blij zouden maken.
Eén
ding.
Ja, Frimpong, heel veel speelminuten. Sowieso. En ja, in ieder geval minimaal een helftje voor Koopmeiners in een rol. Die de buitenland invult. Kan misschien niet helemaal, maar wel hoger op het veld. Dat zou die twee dingen.
Ja, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Maar ik ben daar nog meer benieuwd naar tegen Duitsland dan tegen Schotland eigenlijk. Koopmeiners.
Ja, dat verwacht ik eigenlijk ook dat ze dan met vijf verdedigers gaan spelen. Dat hij dan zeg maar die rol invult achter de achterspits.
Ja. Ik hoop dat jullie wensen vanavond allemaal uit mogen komen. Ik ben er in ieder geval aanwezig. 8:45 vanavond in de Arena. Ik ga lekker met de Wave meedoen. Ik ga lekker Hup Holland Hup zingen. En dan maandag ben ik hier ontslagen, denk ik. Dus,
het is dat ik er dan niet ben. Maar anders
anders was ik ontslagen.
Ja.
En dan gaan wij het over internationaal voetbal hebben, jongens. Want het is niet alleen in Nederland wordt er gevoetbald. Maar zaterdagavond staat er in Engeland.
Echt een lekker potje, man.
Heerlijk op het programma. Engeland tegen Brazilië. Engeland, bij de boekies nu favoriet om het EK te winnen. Ja, is dat een beetje hoogmoed? Of?
Ik zie Wouter hier naast mij lachen.
Ja, ik heb daar altijd een beetje moeite mee met die Engelse overmoed. Nou ja, goed, van de boekies zou je kunnen zeggen dat dat iets neutraler is. Ja. Maar, of nou, dat het veel neutraler is. Maar ja. Ik moet wel eerlijk zeggen, we hebben het er eerder een keer over Engeland gehad in de interlandperiode. Toen heb ik iets gezegd van dat als Bellingham Engeland het EK zou laten winnen, dat echt een soort Maradona-achtige prestatie was van wat er omheen speelt. Dat was net wat overdreven,
dat
dacht ik later. Toen dacht ik, jezus, wat zeg je nou in godsnaam weer? Maar goed, je hebt wel, kijk, als je naar de selectie van Engeland kijkt, je hebt natuurlijk Bellingham, je hebt Kane. Maar je hebt ook heel veel posities waar heel veel kwaliteit zeg maar dubbel is. Dus aan de rechterkant, of als we nu Foden bijvoorbeeld noemen, ja, waar gaat hij dan spelen? En gaat Saka dan bijvoorbeeld naar de bank? Of moet hij op een onnatuurlijke positie gaan spelen? Gaan Walker en Alexander-Arnold spelen? Of gaat alleen Walker spelen? Heb je best wel veel posities. Cole Palmer bijvoorbeeld op rechts. Ja. Waar moet je hem kwijt als je daar nog twee alternatieven hebt? Dus ze hebben een aantal posities echt top bezet. En ze hebben voor mijn gevoel nog steeds de helft van het elftal wat niet goed bezet is. En ja, daar wordt best wel vaak langs heen gekeken.
Wat zijn dan de posities waarvan jij vindt Engeland echt nog tekort komt?
Linksback. Een van de twee centrale verdedigers sowieso.
Linksback is over het algemeen Luke Shaw, denk ik toch? Ja.
Ja, maar die speelt heel weinig dit seizoen. Ze hebben niet echt alternatief. Ze gaan altijd schuiven met Trippier. In plaats van andere linksbacks de kans geven. Als je kijkt naar het middenveld. Wie gaat er naast de Reis spelen? Je hebt wel allerlei kwaliteiten. Maar ja, bij Southgate tegen Italië bijvoorbeeld speelde Kelvin Phillips.
Die is nu niet eens meer geselecteerd.
Er niet bij.
Ook een vrij bijzonder verhaal trouwens. Die is 3 jaar lang door Guardiola genegeerd. Werd opgeroepen. Voetbalt nu weer. Niet meer opgeroepen.
Nee, maar die tegen Italië speelt dus bijvoorbeeld wel. En dat was echt een cruciale interland. Ze zaten bij Oekraïne in de pool en bij Italië dus. En als ze die hadden verloren, had het best wel spannend kunnen worden eventueel. Of de twee luik ook met Oekraïne ervoor. En toen stond Philips er weer ineens in. Dus het is ook, oké, welk materiaal heb je tot je beschikking? En hoe ga je daar als Southgate mee om? En ja, vooral dat laatste, daar heb ik echt wel mijn twijfels bij.
Ja, en over het materiaal gesproken. Dus één speler die wij er even uit willen lichten, die voor ons in ieder geval een speciaal plekje heeft in ons hart. Dat is Jared Brandwave, die nu voor het eerst bij de selectie zit. Kan ze debuut gaan maken?
Ja.
Dat hadden wij even niet aan zien komen, Wout.
Zeker niet, nee. Ik had zelfs het idee van toen PSV hem aan het begin van het seizoen terug wilde huren, was nog in augustus, was dat. Mm-hmm. Toen dacht ik wel van oké, prima dat je bij Everton blijft, maar ik weet niet of je daar heel veel gaat spelen. Nou ja, dat is wel absoluut wel gebeurd. Dus hij heeft daar wel een goede ontwikkeling doorgemaakt. En bij PSV zag je ook wel, denk ik, ongeveer 80% van zijn potentie. Alleen die laatste 20% was vooral in het verdedigende gedeelte. En dat hij af en toe hele gekke fouten maakte. Ja. En dat je denkt van oké, als je dat in de Premier League gaat doen, dan sta je na een week ernaast. Maar dat is best wel meegevallen.
En daar is hij enorm in verbeterd zelfs.
Ja, dat ook. Hoewel, nou ja, goed, af en toe zit er nog wel steeds wel een foutje in. Maar wel minder. Minder dat het consequenties had in de Premier League dan dat ik gedacht had. En ja, bij Engeland zijn ze nog steeds aan het zoeken. Want hoeveel zekerheden hebben zij centraal achterin?
Harry Maguire.
Ja.
Stones.
Voor Southgate wel, ja.
Ja.
En Harry Maguire heeft, kijk, wij doen vaak lacherig over hem, maar die heeft in Engeland best wel gewoon goed gepresteerd. En is bij United de laatste maanden ook best wel aan een goede fase bezig. En hij is aanvoerder van Engeland geweest. In ieder geval, ik weet niet of het nog steeds is.
Maar goed gepresteerd, zeg je inderdaad. En ook wel, alleen als je kijkt naar het Engelse elftal en waar zij eigenlijk naartoe willen, ja, dan zul je uiteindelijk een hoger niveau moeten hebben dan Harry Maguire.
Ja.
Ja.
Alleen als zolang je daar niet naartoe werkt en je blijft de hele tijd dezelfde spelers opstellen, zoals Tomori.
Jij ziet Tomori dan als partner van Stones? Dan?
Nou ja, ik had vooral meer willen zien dat er bij Engeland, zeg maar, doorgeselecteerd wordt, of in ieder geval geëxperimenteerd wordt, even, om het zo te zeggen, om te kijken of er binnen Engeland een speelwijze, of in ieder geval een speelwijze te verzinnen is, waarbij ze echt meer aanvallend voetbal gaan spelen, minder met afhangen van de Harry Maguire's en van de Kelvin Phillips'en en van terug moeten vallen op de Shaws van deze wereld. Ja, dat zie ik onder Southgate gewoon niet gebeuren.
Ik zit even te denken hoe ze het anders aan zouden moeten pakken, maar
ja, ik heb het gevoel dat ze al langer moeten doorselecteren om echt de extra stap te zetten en dat ze de hele tijd
maar
proberen.
Maar
nee,
moeten ze doorselecteren, want bedoel, centraal achterin, tuurlijk er spelen goede spelers in de Premier League, maar er zijn toch niet gasten die er zo ver bovenuit steken dat je daar nu mee moet gaan experimenteren.
Nou, ik denk wel dat je een Brandwave uiteindelijk wel een kans moet gaan geven centraal achterin. Net als dat je een Tomori er een keer bij had moeten halen om te kijken of je dan wel verder komt. Want het gevoel dat ze al heel lang met deze selectie proberen om toernooi te winnen, maar dat je elke keer uiteindelijk toch net wat tekort gaat komen. En dat zou het gate daarin ook niet het verschil gaan maken.
Nee. Waar ze wel aan doorselecteren zijn, is op het middenveld. Kobbi Mainoo is er voor het eerst bijgehaald.
Ja, en hoe?
Ja, dat is vrij bijzondere situatie. Hij was inderdaad niet geselecteerd. Toen was de persconferentie. En er kwamen natuurlijk allemaal vragen. Want heel veel mensen hadden hem verwacht. En toen haalt hij hem opeens wel bij. Dat is heel vreemd.
Volgens mij na Manchester United Liverpool ook. Waar natuurlijk Mainoo fantastisch speelde. Alleen, het kwam voor hem zelf ook als een verrassing.
Ja.
Dus het is inderdaad, je dient een lijst en je hebt erover nagedacht, neem ik aan.
Ja, er viel niemand uit.
Nee, er viel niemand uit. En drie dagen later denk je, ah shit, ik heb toch een beetje weinig middenvelders geselecteerd en ik haal die Mainoo er maar voorbij. Dat voelt voor mij heel gek. Als je het te onder druk doet of zo, of dat je je eigen fout erkent. Maar ja, er zijn niet superveel middenvelders geselecteerd. Dus je had ook van tevoren kunnen bedenken dat dit misschien wel nodig was geweest.
Ja, echt een hele rare situatie. Wel heel vet dat hij erbij zit.
Want, zie je hem naast Rice staan? Ik ga?
Kijk, het is hetzelfde als... Niet, hoor, maar... het is dezelfde discussie als dat wij net centraal achterin... Ik kan me niet voorstellen dat hij nu al...
Ik zou dat echt fucking gruwelijk vinden.
Ja, het is heel vet, maar ik geloof niet dat hij... Dat Southgate... Ik denk dat hij vindt zichzelf heel goed, Southgate. Maar wij vinden hem iets minder goed. En ik verwacht niet dat hij hiermee durft te experimenteren. Heel eerlijk.
Nee, het zou ook wel heel aanvallend zijn. Ja. Ik denk wel dat het kan.
Om mij nu op te zetten.
Ja, gewoon zo aanvallend spelen. Ik denk dat je Rice ook ietsjes kan terugtrekken namelijk.
Nee, ik denk niet dat hij het gaat doen. Maar wel heel erg vet zijn. Wat ook nog een discussiepunt is bij de Engelsen is de spitspositie. En dan willen we even één specifiek themaatje eruit halen.
Dankzij Paul Merson. Moet je een spits meenemen om een penalty te nemen op een toernooi?
Vooral, ik vond, hij zei sowieso, ik zou niet drie spitsen meenemen.
Ja.
Want Kane speelt sowieso alles.
Ja.
Dus ik zou maar twee spitsen meenemen. En dan zou mijn keuze vallen op Ivan Toney in plaats van Watkins. Omdat die voor de strafschoppen beter namelijk.
Dit is nog heftiger dan wat Louis van Gaal zou doen. Kijk, die neemt een keeper mee voor de penalties, maar dit is gewoon een spits meenemen. Dus je neemt een spits mee met het idee, wij gaan in een kwartfinale een penalty serie komen en dan één van die zeven penalties moet hangen.
Ja, ze hebben bij Engeland wel een aardig penalty trauma. Dus wat dat betreft...
Ja, wat dat betreft...
Zullen ze er waarschijnlijk alles aan doen om dat te voorkomen. Ik denk alleen dat je als bondscoach altijd uitgaat van de situatie waarin je bijvoorbeeld een tweede spits echt nodig hebt. Of waarin je echt een goede vervanger hebt voor Kane. En dan ga je niet op basis van een penalty, ga je denk ik je selectie aanpassen. Ja. Ik zou het heel bijzonder vinden als dat in Nederland ooit zou gebeuren.
Ik denk dat Koeman dat niet... Van Gaal zag ik het nog wat doen, maar ik denk dat Koeman dat niet gaat doen. We moeten ook nog even naar de Seleção gaan kijken. Want daar spelen ze natuurlijk tegen morgen. Hebben een nieuwe bondscoach die voor ons heel onbekend is. Alleen 25 klussen gehad in Brazilië. Een soort Braziliaanse dik advocaat dus. Maar als je naar de selectie van Brazilië kijkt, is er nog steeds genoeg van te smullen, of niet?
Ja.
Ze hebben nu, normaal gesproken wel. Maar er zijn nu wel aardig wat spelers geblesseerd en er niet bij.
Nee. Net als keeper.
Ja, Alisson is er niet bij. Gabriel is er niet bij. Marquinhos is er niet bij. Martinelli is er niet bij. Om er maar een paar te noemen.
Ja.
En nu blijft er niet heel veel over.
Ik ben ook eigenlijk altijd wel een... maar goed, ik heb iets meer jaren om te tellen dan jullie. Maar ik ben ook wel even normaal gesproken een iets ander Brazilië gewend dan dit. Alleen ik vind het nu ook wel leuk. Want je kijkt al jaren niet meer uit naar de Casemiro's en de Fred. En dat soort spelers. Maar je kijkt wel uit naar Endrick. En wat er nu op het middenveld bij komt. En dat Bremer er nu bij zit. Ja, die is al 27. Maar goed, dat soort spelers kijkt dan wel naar uit hoe ze zich op Wembley gaan houden. En zeker als je voorin Rodrigo, Endrick en Vinicius Junior...
Dat is wel echt.
Dat is echt.
Ik ben daar zo benieuwd naar, man.
Ik denk voor elke Real Madrid-fan een soort natte droom om dit nu al even te kunnen gaan checken.
Ja, of een nachtmerrie als Endrick niet zo goed blijkt te zijn als vooraf verwacht.
Je kan hem niet nu al beoordelen, toch? Straks op een wedstrijd op Wembley.
Nee, niet beoordelen, maar wel dat je... Hij is nu een soort supertalent op voetbalschoenen. Qua verwachtingen kan het eigenlijk niet beter.
Nee.
Terwijl dat in de praktijk misschien nog wel best wel gaat tegenvallen op deze leeftijd. En dat hij echt niet meteen Real Madrid verder gaat brengen. Maar goed, hij krijgt wel meteen zo'n unieke kans op Wembley om het te laten zien. Dat is wel echt heel ver.
Dus, als we jou moeten geloven, zet daar vooral zaterdag TV voor aan.
Ja, er zijn wel meer mooie interlands op die dag, maar dit is er zeker eentje om voor te gaan zitten. Ik hoop ook dat hij op de BBC is, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Weet ik niet.
Ik durf het je niet te zeggen, maar zaterdagavond in ieder geval, sowieso een kijktipje waard. Duitsland moet ook voetballen, maar vooral bij Duitsland gaat het even nu om één ding, de keeperskwestie. Julian Nagelsmann heeft bekendgemaakt dat Manuel Neuer opnieuw de eerste keeper is voor het komende EK. En als mensen zeggen... Die discussie is toch helemaal niet zo groot of helemaal niet zo...
Het schijnt als eerder. Die discussie is er dus elke keer.
Ja,
dat is het vooral.
Ik heb het even opgezocht voor jullie. Neuer is de laatste 7 eindtoernooien is hij de keeper geweest van Duitsland. Alleen dat is niet altijd onomstreden geweest. Zo miste hij 3 van de laatste 5 interlands voor het EK 2012. Was hij geblesseerd? dan denk je, weet je, kan gebeuren, 3 van de laatste 5. Het eindtoernooi daarna, 2014, 5 van de laatste 7 interlands voor het WK, geblesseerd. Eerste keeper. Voor het WK 2018, de gehele kwalificatie, plus de hele Confederations Cup, geblesseerd. Alles gekiept door Ter Stegen. Hij was weer eerste keeper. WK 2022, meer dan de helft van de kwalificatiewedstrijden en oefenwedstrijden voor het WK gemist. En weer eerste keeper. Nu geblesseerd geraakt in de voorbereiding voor het EK. Hij is geblesseerd weggegaan.
Nou, en dit jaar nog zo'n been gebroken bij het, of nee, ja. In ieder geval een zware knie, vage blessure bij het skiën.
Ja, dus, weer eerste keeper.
Ja, ik zou Ter Stegen zou ik echt helemaal lijf worden.
Het is ook niet zo dat het één bondscoach is die het de hele tijd doet.
Nee.
Het zijn er meerdere.
Of Neuer moet echt mega populair zijn. Of Ter Stegen moet echt niet populair zijn. Want ik heb het idee dat... Kijk, Neuer is echt een wereldkeeper ook qua stijl.
Tuurlijk.
Maar Ter Stegen, voor mijn gevoel, had hij eigenlijk al 2 eindtoernooien verdiend. En ik vind het sowieso heel vreemd om net voor een eindtoernooi te wisselen. Plus dat als je naar de laatste eindtoernooien kijkt... waarin Duitsland volgens mij 2 keer groepsfase WK eruit. Achtste finale, EK, wel door de pool des doods. Maar en je kan het niet alleen ophangen aan een keeper. Maar ik heb nog niet het idee dat dit de laatste toernooien de toernooien van Neuer waren.
Nee, ik heb het idee dat vooral 2010, 2014... dat
2014 wereldkampioenschap, dat die fantastisch was. En dat het daarna zo dicht bij elkaar is gekomen... dat het eigenlijk voor mijn gevoel niet kan om Ter Stegen elke keer op het laatste moment te passeren. En dat je daarmee ook een bepaalde onrust creëert.
Ja.
Maar blijkbaar staat de selectie er of achter, of is de status van Neuer te groot.
Ja, de onrust is wel vaker geweest, niet per se binnen de selectie, maar wel tussen Ter Stegen en Neuer. Hebben vaak speldenprikjes naar elkaar gedaan. Oncollegiaal werden ze genoemd. Snap je dat Ter Stegen op die manier reageert?
Ja, ik snap de frustratie vooral gewoon heel erg. En als je dat dan, misschien is het niet handig om dat in de media te uiten, maar op een gegeven moment is het ook klaar.
En je weet ook niet precies hoe die onderlinge band is. Als het echt slecht was geweest, dan zou je zeggen... Ter Stegen wordt gewoon niet meer geselecteerd. Want we geven de voorkeur aan Neuer of andersom. Dat had ook gekund. Alleen daar krijg je ook weer een enorme shitstorm over je heen.
Ja, maar ik denk dat deze keer voor Ter Stegen nog het zwaarste is. Omdat, ik heb opgezocht, laatste interland die Neuer dus keepte voor Duitsland... is gewoon 2 jaar geleden. Het is toch absurd?
Ja absurd. En zeker als je ziet ook wat voor jaar Ter Stegen vorig jaar had. Dat was echt niet normaal dat hij... eigenlijk er in zijn eentje voor zorgt dat die Barcelona's verdediging goed leek.
Ja.
En dit seizoen heeft volgens mij Iñaki Peña een stukje van het seizoen gekiept.
Ja.
Ja, en toen bleken ze ineens dat ze ontzettend veel tegengoals kregen. En is dat misschien ook wel klote geweest voor Ter Stegen dat ook hij een periode eruit is geweest. Waardoor misschien speelt dat ook nog
mee. Nou ja, je kan zeggen dat dat meespeelt. Maar als je kijkt naar de statistieken. Ter Stegen heeft minder goals tegen gehad dan zijn post-shot expected goals, zeg maar. Terwijl Neuer gewoon 4 goals meer tegen heeft gehad. Dus...
Ja, en dat is het ook. En Neuer heeft ook wel eens gezegd van... het is oneerlijk naar de andere keepers die niet keepen bij het Duitse elftal toe... om te zeggen dat jij moet keepen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een hele kromme vergelijking. Want Ter Stegen is vele malen beter dan de rest.
Ja.
Dus dat slaat gewoon ergens op.
Het is een beetje kleinerend ook ergens.
Ja, vind ik ook.
Heb je het gevoel dat er ook een ego kwestie in zit aan beide kanten?
Ja, dat is volgens mij wel duidelijk, toch?
Ja, ik weet niet of Neuer daar nou helemaal onbekend staat, zeg maar. Maar...
Nou,
ja,
is wel een egootje, ja.
Ja, misschien ben ik altijd te mild voor, omdat ik het juist een mooie uitstraling vind als keeper. Ja. En hoe hij speelt. En ik heb een minder grote hekel aan hem dan aan Kimmich in ieder geval.
En hoe vind jij de uitstraling van Julian Nagelsmann op dit moment? En hoe hij zich gedraagt?
Daar heb ik nog niet heel erg een mening over. Behalve als die 5 dagen voor het EK gaat opstappen om ergens een klus ergens anders te gaan doen.
Ja, daar gaat het natuurlijk wel om. Hij heeft maar een contract tot het einde van het EK. Is pas een half jaar bondscoach van Duitsland. Heeft pas 4 wedstrijden gedaan. De geruchten gaan nu alle kanten op. Hij zou al aan het praten zijn met de Duitse bond. Hij wil weer een club trainen. Dit lijkt me geen wenselijke situatie, toch?
Ja, behalve als je... nee. Maar misschien zijn ze deze situatie ook wel ingegaan met dit idee... dat eigenlijk Nagelsmann meer een clubtrainer is... dan een trainer van een nationaal elftal. Vanuit zichzelf dan, hè?
Ja.
En dat ze hem nu overgehaald hebben van EK komt eraan. En dat hij het zelf ook wil. Dit gaan we gewoon doen voor deze periode. Dat kan.
Ja, maar dat vind ik toch... Als jij tekent, dan doe je dat toch met volle verstand... en ben je daar toch mee bezig?
Ik vind het vooral heel raar dat hij dat richting de media zo uitspreekt. Waarom moet je dat... zo hard op uitspreken. Ja. Ja, het kan best duidelijk zijn voor de mensen om je heen, voor je zaakwaarnemer, dat jij inderdaad na het EK wil gaan kijken naar weer een clubteam. Maar als je dat zo vroeg voor het EK nog naar buiten brengt, dan lijkt me dat...
Ja, helemaal geen... Volgens mij, sorry, is naar buiten gekomen via Sky. Het zijn geen...
Ja, oh, ik dacht dat hij
dat naar buiten gekomen via Sky.
Oh, okay, dat scheelt dus, wel.
Maar ja, dan nog is het niet heel handig voor jouw positie als bondscoach. En ja, Duitsland staat er sowieso niet zo lekker op de laatste jaren. Laat ik zo zeggen, als hij de eerste wedstrijd of een van de eerste wedstrijden verliest, zeg maar, dan breekt de pleuris uit. Als je zo'n Klinsmann sprookje krijgt, zoals in volgens mij 2006, ja, dan maakt het allemaal niet zoveel uit.
Nee, ik hoop in ieder geval niet dat zo'n situatie wordt als Lopetegui een paar jaar geleden. Die maakte net voor het WK bekend dat die trainer van Real Madrid werd. Die werd 2 dagen voor het WK ontslagen.
Als ze bij ons in de pool hadden gezeten, dan had ik het heerlijk gevonden. Maar
nu niet.
Nee.
Nee, Nederland speelt natuurlijk wel tegen Duitsland, dus kan misschien wel een gevoelige tik uitdelen zo net voor het EK. Daar gaan we het volgende week sowieso over hebben, jongens. Ik wil jullie bedanken.
Yes, jij bedankt.
En ik wil jullie vooral een heel fijn weekend wensen.
Ja, jij ook.
Veel voetbal, dus we gaan lekker genieten. Ik wil ook alle mensen thuis bedanken. Oproepje, ga ons WhatsApp-kanaal checken voor allemaal leuke behind-the-scenes content. En dan wens ik jullie allemaal een heel fijn weekend. We zijn er volgende week weer bij. Ciao.